Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Als je nou kijkt, hou je het nergens uit. Welkom bij Patty's Levenslessen, een podcast over de essentie van het leven. Waarin ik met mijn gast van vandaag de zin en de onzin van levenswijsheden bespreek. Ik heb al mijn levenservaring en enorme ups en downs die ik heb meegemaakt. Daar heb ik heel wat levenslessen door kunnen verzamelen. En ik heb er dit jaar 365 in totaal verzameld, gebundeld ook. En die husselen we allemaal door elkaar. En in the Wheel of Patty's Wisdom druk ik op de knop en dan stopt het bij één levensles. En die ga ik met mijn gast van vandaag bespreken. En ik ben er zo trots op dat ze er is, omdat ik het zo'n mooi mens vind. En zo'n lieverd. Heerlijk. Lekkere moeder. Maar wat een kampioen is het. Vandaag ondernemer, voormalig wielrenner, viervoudig Olympisch kampioen. En mijn geweldige collega bij Shownieuws, dat is natuurlijk het kleinste stukje. Leontien van Morsel. Welkom, Leontien.
Hey. Ja, fijn om hier te zijn.
Ja, ik wilde eventjes terug naar de eerste quote die ik gaf bij het intro. Als je nou kijkt, hou je het nergens uit. Dat is eigenlijk een levensles die ik heb opgeschreven, omdat ik vind dat zoveel mensen rondlopen met oogkleppen op. En als je je dan focus op het kijk kan zeggen, oh, dit water wordt drap van de gember. Maar kan ik ook zeggen, dit water is top voor mijn keel. Hoe kan het dat mensen zich altijd focussen op negativiteit? Of vaak?
Ja, weet je, zo zitten mensen in elkaar. Maar ik denk dat het al heel erg zou kunnen helpen als mensen wat vaker zichzelf een spiegel voorhouden. Want dat zeg ik ook altijd tegen de kinderen en de mensen die we helpen in het Leontienhuis. Niemand is perfect en je bent zelf ook niet perfect. Dus probeer eens wat vaker gewoon jezelf een spiegel voor te houden. En dan ga je veel positiever naar al die dingen kijken. En dan is je glas altijd halfvol en nooit meer leeg.
En al is het troebel water,
dan maakt het helemaal niet uit. Nee. Want dan is het maar een keer troebel water. En dan drink je maar gewoon een keer troebel water. Dat is dan zo.
En dan blijkt het weer goed voor je keel.
Zo is dat.
Ja, kijk, zo zit dat. Hoe gaat het met jou?
Ja, het gaat eigenlijk heel goed met mij. Zakelijk gaat het goed, maar dat natuurlijk is dat ook belangrijk. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, het gaat thuis goed. En het gaat goed met onze kleine meid. Die is wel klein, maar die is niet meer jong. Die wordt in juli alweer 16. Maar uiteindelijk, dat is wel de basis. Dat is de basis om uiteindelijk al die dingen met heel veel energie te kunnen doen.
Als het thuis niet goed gaat, dan gaat het eigenlijk nergens goed, hè?
Tenminste, zo voel ik dat. Ik denk dat heel veel mensen dat met mij delen. En dat is gewoon wel een hele belangrijke.
Als ik thuis mijn rust niet heb, dan kan ik buiten de deur ook niet functioneren. Als ik ruzie heb, kan ik niet lachen buiten. Jij?
Nee, ik ook niet. Precies hetzelfde. En ik denk dat dat onze kracht is. Dat we elkaar altijd versterken. Dus op het moment dat Michael een drukke periode heeft, dan doe ik thuis een stap extra. Heb ik een drukke periode, dan doet hij een stap extra. En ik denk dat wij op dat vlak zijn wij echt wel
een team, hè?
Ja, een superteam. Echt een superteam.
Hoe lang ben je al met Michael?
Ik heb Michael leren kennen in 1992 voor de Olympische Spelen van Barcelona. Dus bijna 30 jaar.
Oh, 30 jaar. Ja, 30 jaar. Dan hangen jullie ook niet meer in de lampen, denk ik.
Wij hangen af en toe. Niet 7 keer per week, dat. Nee, maar dat hoeft ook niet.
De grap aan het verhaal is dat ik altijd hoor dat mensen denken dat ze heel lang met elkaar in de lampen moeten hangen. Maar na 17 jaar is een kus eigenlijk veel intiemer dan een hele uitgebreide vrijpartij. Ben je het daarmee eens?
Ja, daar ben ik het mee eens. En uiteindelijk, weet je, wordt het ook houden van. En ja. Al die dingen die ik net omschrijf, ja, die zijn dan, ja, die zijn belangrijker. Toch?
Ja, toch?
Dat je elkaar gewoon op drukke periodes aanvult. Tuurlijk, het moet er nog wel zijn. Want als het er niet meer is, dan gaat het ook fout.
Ja.
Weet je, als je elkaar helemaal niet meer aantrekkelijk vindt, dan heb je denk ik ook een probleem.
Ja, nee. Als het op slot gaat, is het ook.
Nee, dat is het ook. Kijk, nogmaals, je hoeft niet 7 keer per week in de lampen te hangen. Maar het moet er nog wel zijn. Als je met afkeer naar je eigen partner kijkt, dan denk ik niet dat het oké is.
Dat is
toch?
Niet gezond. Nee.
Nee.
Michael kwam eigenlijk op een heel bijzonder moment in jouw leven. En eigenlijk ontdekte hij dingen bij jou die je van jezelf nog niet had gezien. Bijvoorbeeld jouw eetstoornis.
Ja, tuurlijk. Ik wist wel dat het er was. Maar ik was op dat moment succesvol. En als je succesvol bent voor Nederland, dan blijven ze zeggen dat je het fantastisch doet. Want jij wordt voor Nederland wereldkampioen en jij wint voor Nederland de Tour de France. Maar ja, dan komt er een man in je leven die heel veel om jou geeft en die meer om jou geeft dan je sportprestaties. En hij heeft dat een half jaar aangekeken en toen zag hij dat ik nog wel sportprestaties leverde. Maar hij zag dat het met mij als persoon steeds slechter ging. En ja, Michael is de eerste geweest die eerlijk tegen mij is geweest en die heeft gezegd van ja, ik hou van jou, maar ik kan dit niet aanzien. Dus die beëindigde de relatie. En dat is het punt.
Oh, echt?
Ja, wij zijn een half jaar uit elkaar geweest. Maar dat is wel het punt voor mij geweest dat ik na ging denken van, ik kan nog 10 keer wereldkampioen worden. Ik kan nog 10 keer de Tour de France winnen. Maar weet je, het gaat echt heel slecht met me. Het gaat mentaal slecht, het gaat fysiek slecht. Ik op mijn mentale kracht blijf ik presteren, maar dit is niet oké.
Wat ik niet begrijp is hoe je niet kan eten. Natuurlijk minder gewicht hebt. Je zag dat andere wielrensters minder zwaar wogen dan jij. En je dacht, godverdorie, dat wil ik ook. En dan presteer ik beter. Ik snap niet dat als je niet eet, dat je dan beter presteert.
Nou, heel eerlijk, ik presteerde. Ik ben van nature, ben ik nooit iemand geweest die hard berg opreed. Maar iedere kilo bergop is er één. Maar als ik nu heel eerlijk gewoon naar mijn prestaties kijk en naar mij als persoon, ik was gewoon een wielrenster die hard kon sprinten en hard kon tijdrijden. Gewoon echt een powerwoman, zeg maar. Maar ik was niet eentje die als beste bergop reed. En doordat ik een eetstoornis ontwikkelde en nog maar heel licht woog, ging ik steeds harder bergop rijden. Maar in die tijd ging ik ook minder tijd rijden. En mijn sprint werd ook minder. Dus het was niet dat het complete plaatje
goed was.
Nee, dat werd steeds minder.
Maar uiteindelijk ben jij wel geëindigd met de vrouw die het langste, de grootste afstand kon afleggen in een uur. In een tijdrit.
Ja, maar dat was wel, zeg maar, ik praat al over 2 carrières. De periode dat ik heb gecombineerd met de eetstoornis. En toen ik het werelduurrecord, toen ik een poging deed om het werelduurrecord op mijn naam te vestigen, toen had ik de balans teruggevonden in mijn leven. Dus toen was ik de Leontien die ik nu nog steeds ben. Toen was ik weer die powervrouw. En was iedere trap die ik deed op mijn pedalen, die was gewoon raak.
Ja, je hebt heel veel gewonnen, hè? Godsamme liefhebben. Wat is nou de beste prijs voor jou?
En de beste prijs voor mij is eigenlijk mezelf terugvinden. Dus dat is echt gewoon terugkomen aan de wereldtop met een gezond lichaam en een gezonde geest. Dus eigenlijk mijn mooiste overwinning is dat ik de eetstoornis heb overwonnen. Dat is echt de allermooiste overwinning. Want dat zorgt ervoor dat ik gewoon niet iedere dag een leuk leven heb. Want dat kan niet, want dat heeft niemand. Maar doordat ik de balans heb weten te vinden in mijn leven, weet ik wel hoe dat ik met fijne periodes om moet gaan, maar ook met mindere periodes.
Wat betekent daar eigenlijk een eetstoornis? Want als je dus denkt, oh ja, dan ga ik beter presteren, dan ga je dus minder eten. Maar hoe kan een normaal, dus geen sporter, mens voelen dat hij een eetstoornis heeft?
Nou, weet je, op het moment dat jij voelt dat er een soort dubbele persoonlijkheid in je zit, die bepaalt wat jij wel mag en wat jij niet mag. En je bent de hele dag alleen maar aan het denken van... ik heb zoveel kilocalorieën verbrand en daar zit zoveel in. En dat gaat 24 uur per dag gaat dat door. Ja, dat is niet oké. Dan heb je echt een probleem. Maar een eetstoornis, dat wil ik wel even zeggen... bij heel veel mensen heeft een eetstoornis eigenlijk helemaal niks met eten te maken. Er zit, nou, bijna 90% zit er een achterliggend probleem... waardoor een persoon een eetstoornis ontwikkelt. Er zit heel veel trauma achter eetstoornissen. En als jij laag zit in je BMI, dan ben je gevoelloos. Dus dan denk jij dat jij beter kunt dealen met die pijn. Maar uiteindelijk, als je niet meer eet, ga je gewoon dood.
Het is verschrikkelijk. We komen er zo nog even op terug. Maar we gaan even naar spreuk 1. Want we zitten alweer helemaal... We zitten nu eens bij spreuk 1.
Oh.
Wacht even hoor, daar komt hij aan. Als je kunt leven in een slechte situatie... ja, het heeft er toch weer mee te maken... heb je de kunst van het leven onder de knie. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Als ik het aan jou toets.
Nee.
Ik toets het dan aan mezelf en denk van... ja, ik heb ook nog gepresteerd in tijden van faillissement bijvoorbeeld. En dan vind ik wel dat wat ik daar heb meegekregen... is dat ik met niks kan. Ik kan echt met heel weinig.
Dat is...
Ik heb liever heel veel, hoor.
Dat voelt nu beter, denk
dat
ik.
Dat voelt nu beter.
Ja, dat begrijp ik. Nou, laten we zeggen, het is een levensles. En uiteindelijk door die levensles word je sterker... Maar het is niet fijn. Het is niet fijn. Je doet, weet je, als ik het even terughaal naar mezelf. Jij zegt, mijn bedrijf is failliet gegaan. Het bedrijf van mijn ouders is ook failliet gegaan. Eerst waren er bij ons thuis veel financiële middelen. Maar waren mijn ouders bijna nooit thuis. Toen waren er alleen maar schulden. Maar leerde ik wel mijn ouders kennen. Dus er zit altijd wel een levensles zit erin.
Is dat iets wat je dan achteraf kunt concluderen? Dat je dan je ouders beter leert kennen, hebt leren kennen? Want op dat moment...
Nee, op dat moment ben je intens verdrietig.
Ja.
En je zie je het verdriet van je ouders. Maar aan de andere kant zie je ook dat je ouders op dat moment overeind blijven staan. En daar heb ik in de sport of tijdens mijn sportcarrière ook weer heel veel aan gehad. Want in de sport verlies je veel meer dan dat je wint. Dus dan dacht ik heel vaak terug aan mijn ouders. Dacht ik van nou, die hebben zoveel ellende gehad. Maar die zijn ook altijd doorgegaan. En als ik dan een koers verloor, dan dacht ik heel vaak in dat soort momenten. En daar haalde ik dan ook wel weer een soort van kracht haalde ik daaruit.
Moet ze lachen, want het staat wel haaks op de spreuk die jouw schoonouders vaak bezigen. En dat is beter duur dan niet te koop, want je moet jezelf ook iets gunnen.
Ja, dat is toen ik 22 was, toen heb ik tijdelijk ingewoond. Of best wel een lange periode ingewoond bij mijn schoonouders. En door die financiële problemen keek ik altijd eerst naar het prijskaartje. En dan besloot ik pas of dat ik het leuk vond of niet leuk vond. En toen kwam ik in de familie Zeilaert, kwam ik terecht. En mijn schoonmoeder zei, doe niet zo moeilijk man, beter duur dan niet te koop. En aan de ene kant ben ik het daar wel mee eens. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel mooi als je iets koopt wat betaalbaar is en ook een mooie kwaliteit. Weet je, dat is wat wij doen met het Kruidvat. Ik doe al 13 jaar mijn sportkledinglijn bij het Kruidvat. En dat is ook de reden waarom dat ik dat wilde gaan doen. Want toen ik stopte met mijn wielercarrière, zag ik, als ik een rondje ging rennen, zag ik heel veel vrouwen die een te groot joggingpak liepen van de man. En dan dacht ik van, dat is toch geen functionele sportkleding. Hoe kan dat? En toen ging ik me realiseren, ja, maar als jij gewoon een modaal inkomen hebt, dan gaat al het geld gaat naar de kinderen. En dan schaf jij niet voor jezelf, schaf jij merksportkleding aan wat 100 of 200 euro kost. En toen dacht ik van ja, als je met een partij als Kruidvat samen kunt gaan werken en je kunt grote partijen inkopen en dan toch een mooie prijs aanbieden en mooie functionele sportkleding, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, ook dat hebben wij met elkaar gemeen, dat het niet altijd heel duur hoeft te zijn om heel functioneel en leuk te zijn.
Ja.
We gaan door naar de volgende spreuk. Komt die aan. Geld maakt niet gelukkig, maar gebrek aan geld maakt heel ongelukkig. is eigenlijk een combi van wat we tot nu toe besproken hebben.
Ja.
Ik wil bijvoorbeeld nooit meer zonder geld. Dat heb je niet in de hand. Maar ik vind het geluid van mijn eigen creditcard eigenlijk het allerlekkerste geluid wat er is. Maar dat komt door bij een faillissement.
Ja. Nee, ik ben het wel met je eens. Daar ben ik het helemaal met je eens. Weet je, daar, dat is denk ik ook de reden dat we alle twee heel hard werken. Omdat we nooit... Ik wil nooit in die situatie terechtkomen... Waar mijn ouders in terecht zijn gekomen. Ja. En ik wil ook niet... Eigenlijk ook niet dat Indy voelt wat ik als kind heb gevoeld. Dat je al...
Je dochter.
Ja, mijn dochter. Dat het is natuurlijk niet normaal dat jij als meisje van 15, 16... al nadenkt over de financiële crisis die er thuis is. Pat, je wil niet weten. Ik reed toen bij de nieuwelingen. En dat was nog in de gulden tijd. En ik wilde iedere premie van 2 euro Riksdelder wilde ik hebben. De leidersprijs wilde ik hebben. Want dat wilde ik allemaal gewoon doorschuiven weer naar mijn ouders. Dat ze financieel dan weer de benzine zouden kunnen bekostigen. En toch het eten op tafel konden krijgen die week. Dat heeft me gevormd. Maar het is natuurlijk niet normaal dat je als meisje van 15, 16 jaar... daar dag en nacht mee bezig bent.
Nee, en dat brengt ook nog met zich mee... dat ik me nog steeds op mijn leeftijd heel erg schuldig voel... dat mijn dochter door dat faillissement heen moest. En met mij, eigenlijk toch mijn schuld. Niet echt mijn schuld, maar wel. Want ik heb het tenslotte getekend en gedaan. Maar ik ben nu helemaal geobsedeerd met... ik moet haar wat nalaten, ik moet haar wat nalaten. Heb jij dat schuldgevoel ook altijd gehouden?
Ja, nou ja, schuldgevoel...
Of tenminste, dat wil ik niet voor haar.
Nee, dat wil ik niet voor haar. Schuldgevoel niet, want ik heb bij mijn ouders bijgedragen... wat ik bij kon dragen. Meer dan dat, ja, ik heb mezelf bijna de dood ingefietst... om hen toch nog, af en toe, dat ik toch nog een glimlach... op het gezicht van mijn ouders zag. Maar ik heb nu wel, ja, ik werk heel hard om in die gewoon later... ja, dat zij, dat ze toch gewoon een huis kan kopen en... Ja, daar niet alleen ik, ook Michael werkt daar keihard voor. Ja. Wij vinden het gewoon heel erg belangrijk om haar wel iets mee te kunnen geven. En ik moet zeggen, dat vind ik wel mooi om te zien... dat Indy eigenlijk hetzelfde doet als wat ik vroeger deed. Indy werkt ook heel hard op school. Dus zij ziet ons heel hard werken. En zij doet super de beste op school. En dan denk ik... Ja, dus die gedrevenheid die wij alle twee hebben... en die we alle twee ook van huis uit mee hebben gekregen... Ja, dat zien wij ook terug in ons kind. En dat vind ik wel heel mooi om te zien.
Je strijdt ook heel erg voor gelijkwaardigheid in lonen. Want ik heb me laten vertellen dat je bent koersdirecteur... van Amstel Gold Race. En dat daar het prijsgeld voor vrouwen van 1600... naar 16.000 wat mannen verdienden eigenlijk.
Ja, ik ben koersdirecteur, want we hebben Leo van Vliet, die is koersdirecteur van de mannen. Ik ben koersdirectrice van de vrouwenkoers. Ja, en toen ik een aantal jaar geleden benaderd werd door Leo van Vliet, toen zei ik van ja, ik voel me echt vereerd dat je me vraagt, maar inderdaad, ik ben voor gelijkwaardigheid. En binnen 4 jaar hebben we dat met elkaar, hebben we dat voor elkaar gekregen. Dus ik denk als team van de Amstel Cold Race kunnen we daar echt ongelooflijk trots op zijn. Dat de vrouwen nu net zoveel verdienen als de mannen. Maar de afgelopen jaren is er ook heel veel gebeurd in het vrouwenwielrennen. Het is nu voor partijen ook commercieel aantrekkelijk. Want de vrouwenkoersen ze laten mooie koersen zien. Als het uitgezonden wordt op tv... dan zie je spectaculaire koersen. Dus dan willen bedrijven willen ook investeren. Dus ja,
het is wel sprake van echt. Al mijn buurmeisjes die wielrennen. En niet onverdienstelijk, heb ik me door jou laten vertellen. Ik kende ze natuurlijk weer niet. Wel als buurmeisjes, maar niet als kampioenen.
Nee, je hebt natuurlijk vroeger eerst geschaatst.
Ja, eerst geschaatst. Maar Famke, een van mijn buurmeisjes, echt nationaal kampioen geweest. Hè?
Ja, ja. Oh, ja. Dus zij doen natuurlijk hartstikke goed. Rijn natuurlijk ook in een superploeg. Die leert natuurlijk ook alles. Marianne Voschijt ook in die ploeg. Dus die heeft al zoveel ervaring opgedaan de afgelopen 20 jaar in het dameswielerpeloton. Dus daar moet ze zeker blijven.
Even nog over dat vreselijke geld. Maar het is zo noodzakelijk. Jij hebt altijd, elk jaar zet je je weer in voor je Leontienhuis. En dat valt niet mee, hè?
Nee, dat valt zeker. Valt dat, je valt
Want daar werken hoeveel mensen?
We hebben twee. Kijk, ik heb zelf anorexia gehad. Ik heb het zelf ervaren. Maar toen ik het Leontienhuis opende, toen had ik zoiets van, ik kies de moeilijke weg. Want ik heb het ervaren, maar ik wil wel werken met professionals. Dus we hebben twee hulpverleners in dienst. Ja, dat kost natuurlijk dat kost natuurlijk extra geld. Maar ik vind dat gewoon heel erg goed om te werken met de professionele wereld. Dus ja, dan moet jaarlijks moet er ruim 200.000 euro binnenkomen om het draaiende te houden.
Hoe haal je dat binnen?
Ik doe heel veel zelf. Heel veel presentaties geef ik, heel veel fietsclinics geef ik. En alles gaat naar het Leontienhuis. Dus ik heb eigenlijk gewoon een job erbij om überhaupt het Leontienhuis draaiende te houden. En ik zou het wel heel fijn vinden als zorgverzekeraars of de overheid mee gaan denken. Want kijk, dat ze in het begin niet meedachten, begrijp ik. Want wij kwamen met een heel nieuw iets. Maar wij kunnen nu in data gewoon aantonen dat hetgeen wat wij doen in het Leontienhuis, dat dat helpend is. Want we hebben al de afgelopen jaren, ik zeg altijd, met Olympisch goud maak je mensen blij. Maar in het Leontienhuis, we hebben de afgelopen jaren met elkaar, met al die lieve vrijwilligers en die hulpverleners, hebben we heel veel levens gered. En dan denk ik, jongens, ga dit financieel ondersteunen. Er staat daar een fantastische boerderij. We doen fantastisch werk. En er is dan nu zo'n nieuw keten is er. Er is, ik geloof, 28 of 29 miljoen. En dan willen ze een heel nieuw kenniscentrum gaan bouwen. Dat kost ook weer miljoenen. Terwijl dat wij daar een boerderij hebben staan. We hebben de financiële middelen om niet iedere dag open te kunnen zijn. Dan denk ik, ga dit eerst financieel ondersteunen. Dat wij vanuit daar ook de kennis die wij op hebben gedaan de afgelopen jaren, dat we dat met elkaar gaan delen. Ik zou het zo fijn vinden als de eetstoorniswereld gewoon veel meer met elkaar zou gaan samenwerken.
Ja, dat is zeker noodzakelijk. En bij wie moet je dan zijn?
Nou, ik denk dat ik nog eens een keer in Den Haag de minister Volksgezondheid
aangekloppen.
Ja, ik denk dat ik gewoon brutaal moet zijn en moet zeggen van, jongens, hier hebben we data. Dit hebben wij het afgelopen jaar met elkaar gedaan. Jongens, ga nou eens meedenken. Maar moet ik wel zeggen dat de havenbedrijven in Rotterdam hebben het afgelopen jaar meegedacht. Er is een gala georganiseerd. Een heel mooi bedrag is er gedoneerd naar het Leontienhuis. En dat is wel fijn dat de havenbedrijven in Rotterdam mee aan het denken zijn. Maar ook het bedrijfsleven rondom Rotterdam en in Nederland, die hebben zoiets van, dit moeten we ondersteunen. Dit is zo'n groot probleem. Op dit moment, als je kind je kind een eetstoornis krijgt, de wachtlijsten in Amsterdam zijn 15 maanden en in Rotterdam zijn ze 9 maanden. En je kind kan gewoon binnen 3 maanden komen te overlijden. Het is verschrikkelijk.
Hoe groot is het slagingspercentage dat je iemand er gezond uit krijgt?
In het Leontienhuis, ja, is het slagingspercentage is natuurlijk best wel moeilijk. Want gemiddeld, wij zijn nu 8 jaar open en gemiddeld staat er ongeveer 4,5 jaar voor dat een mens gewoon weer terug is in balans. Ja, het is zo'n heftige ziekte. Het is echt, ik gun het mijn grootste vijand niet.
Hoe lang heb jij erover gedaan?
Als ik heel eerlijk ben en ja.
Heb je het altijd?
Nee. Op die vraag heb ik heel lang geen antwoord durven te geven. Maar om helemaal terug te komen in balans heb ik 8 jaar heb ik daarover over gedaan. En heel eerlijk, jij vraagt nu aan mij van, kom je er ooit helemaal vanaf? Tot 10 jaar geleden had ik daar geen eerlijk antwoord op durven te geven. Want mijn leven ging fantastisch. En als je geen tegenslagen hebt, ja, dan weet je niet of dat je 100% genezen bent. Maar ik heb de afgelopen jaren best wel veel tegenslagen gehad. Mensen in mijn naaste omgeving verloren. Wat heel veel pijn deed, maar ik heb de eetstoornis niet nodig gehad. Ik heb mijn emoties er gewoon laten zijn.
We gaan door naar de laatste spreuk. Komt-ie. Wat een ander van mij vindt, veeg ik mijn reet mee af.
Nou, ik veeg tegenwoordig ook gewoon lekker mijn reet ermee af. Weet je, ik deel het helemaal. Ik ben gewoon, weet je, ik was vroeger voor alles wat ik deed, was ik nerveus. En ik ben nog wel af en toe gespannen. Maar dan denk ik van ja, jongens, dit is wie ik ben. Dit is wie ik ben. Ik doe alles vanuit mijn hart. Ik weet dat ik een mooi mens ben. En dan denk ik, ja, je kan het nooit voor 17 miljoen Nederlanders goed doen. Dus weet je, zoek het uit.
Je doet gewoon, je leidt je leven en ja.
Nee, maar als je weet dat je een mooi mens bent en dat je goed doet, en dan denk ik, waarom moeten we altijd allemaal zo lelijk doen over elkaar? Waarom? Ja. Is toch verschrikkelijk?
Ja, ik vind het ook heel. Ik ben het helemaal met je eens, maar het schijnt toch wel een dingetje van deze tijd te zijn dat lelijk doen tegen elkaar.
Ja, ik doe. Ja, nou ja, dat is ook zo. Dat is ook de reden dat ik misschien meer zou moeten doen op social, maar ik kijk bijna niet op social. Ik doe bijna niks op social. Weet je, mijn neef, daar had ik het over een paar jaar geleden. En toen zei die tante Tines, want dat is mijn bijnaam, doet het je pijn? Ik zei, ja, het doet me heel veel pijn.
Als ze wat zeggen?
Als ze, nou ja, weet je, als ze heel kritisch zijn of, weet je, het is eigenlijk nooit goed. Dan is je haar niet goed, dan is je make-up niet goed, dan ben je te dik, dan ben je te dun. Spreek je te Rotterdams, dan spreek je plat Brabants, dan weet ik veel. Ze hebben toch altijd wat te zeiken? En mijn neef zei, tante Tines, als het je pijn doet, moet je het gewoon niet meer lezen. En vanaf dat moment ben ik lees bijna niks meer. Ik vind het helemaal prima.
Ik ook.
Ja.
En ik vind jou ook helemaal prima.
Ah, dat is lief.
Ik ben heel erg blij dat je hier te gast wilde zijn. En ja, een paar levenswijsheden met mij wilde uitpluizen. Ik weet één ding, dat jij een van de mooiste mensen bent die ik ken. En een van de spontaanste en een van de beste sportvrouwen. En natuurlijk een van de liefste moeders.
Ah, dank je wel voor deze mooie woorden.
Dank je wel, Leontien.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Patty's levenslessen. En in de volgende aflevering spreek ik met Tanja Yes. Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan een review achter en deel hem met je vrienden en familie. Patty's levenslessen is een podcast van Audiohuis. En de redactie is in handen van Rachel van der Pol. Opname en montage Lieve Zonderen. En Suzanne Terol doet video-editing. Projectmanagement door Paulien Reinders. En mixage en mastering is van Gijs Vriesen. Bedankt voor het luisteren. En ter afsluiting nog één tip. Maak iemand vandaag eens een compliment dat niet gebaseerd is op uiterlijk. Denk daar maar eens over na.